Ik neem aan dat u weer mag gaan zitten, of is het protocol anders? Goed, ik heb veel benoemd ten aanzien van de heiligheid van onze God. Maar wellicht zijn er vragen in u opgekomen. Wilt u reageren met een vraag of een aanvulling of een reactie op enige wijze? Dus ik wil u gelegenheid geven, ik hoor graag van u. Wie wil er reageren? Ja.
Ja, je had het over heilig leven voor hem. En dat is heel mooi. Dat klinkt ook heel goed. Maar ik ervaar zelf juist in de aardse dingen dat ik denk van, wat ben ik nog maar aardse bezig?
Ja.
En zou je daar ook handvaten voor kunnen geven? Zeg van nou. Je bent ook in je gewone leven, als je met je kinderen bezig bent, nog meer op hem gericht.
Ja. Ja, een hele goede vraag. Deze vragen worden niet later uitgezonden?
Ja, maar ik denk dat ik ben nog een beetje herhalen. Hè?
Ja, daarom vraag ik het. Ja, oké. Dit gaat even over wat ik aan het einde heb gezegd. Over dat heiligheid voor ons betekent dat we voor hem leven. Maar in de praktijk van alle dag zijn we heel veel met aardse dingen bezig. En dan vergeet je dat vaak. En kan je handvaten geven om daarmee om te gaan. Dat is de vraag, hè? Zeg ik het goed? Ja. Nou, dat is denk ik heel herkenbaar. In mijn beleving ben ik vandaag ook heel erg met aardse dingen bezig geweest. En ik moet zeggen, ik vond het een verademing om vanavond hierover te mogen spreken. Want dat bepaalt ons weer bij de Heer. En het is gewoon goed om dan weer samen te zijn en er met elkaar over te hebben. En ik denk dat dat ook een... er staat ook dat we mogen zaaien op de akker van de geest. En ik stel me daarbij dit voor, dat we gewoon... Dat we toch ook een... De bergrede laat ook zien, we hebben ons praktische leven. Doe uw goede werken voor de mensen, dat ze dat zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. Dat is gewoon de praktijk van alle dag, waarin je goede werken mag laten zien. Maar Jezus zegt ten aanzien van ons geestelijk leven, ons vrome leven, hè, doe het niet voor de mensen. Als je gaat bidden, als je gaat vasten, als je gaat geven, doe het niet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Dus dat lijkt elkaar tegen te spreken, maar het ene gaat over ons praktische leven. En het andere gaat over ons vrome leven. En dat is denk ik allebei belangrijk. U zegt van, je bent zo met aardse dingen bezig. Nou, dat zijn we allemaal. We hebben allemaal ons praktische leven. En we moeten onze rekeningen betalen. En we moeten de eindjes aan elkaar knopen. En we moeten onze klusjes doen bij huis. En ons gras maaien. En onze auto naar de garage brengen. Enzovoort, enzovoort. En onze kinderen ook nog naar volwassenheid begeleiden. Dat kan je allemaal heel erg bezighouden. Maar... We hebben ook onze momenten dat wij even onze bezem neerleggen en dat we ons echt op God richten. Op zondagmorgen als we samenkomen, of zo'n avond als dit, maar ook stille tijd. En het is goed om een gewoonte in te bouwen, om ook zelf wat in de Bijbel te lezen. En om gewoon, als het maar een klein beetje, elke dag toch in zijn woord te lezen. En dan heb je dus momenten waarop je die gerichtheid op God, denk ik, voedt. Dat is denk ik zaaien op de akker van de geest. Waardoor een houding, een basishouding van, Heere, ik leef voor u. En alles wat ik doe, dat doe ik voor u. Ook in de praktijk, als het ware, vorm krijgt. Ik denk dat die twee samen optrekken. Natuurlijk, u heeft helemaal gelijk. We kunnen niet de hele dag liederen zingen of de hele dag aan de Bijbel denken of de hele dag de Bijbel lezen of de hele dag Bijbelstudie doen. Ja, in Israël zijn er natuurlijk een heleboel orthodoxe Joden die de hele dag alleen maar met de Bijbel bezig zijn. Maar goed, die leiden ook wel een beetje extreem leven. Maar wij hebben gewoon ons praktische leven, dat leert de Bijbel, de bergrede ook. En we hebben ons vrome leven, in de positieve zin van het woord vroom. En dat vrome leven heeft invloed op ons praktische leven. Ik denk dat het zo behoort te zijn. Dus je kunt denk ik wel een houding ontwikkelen van aanbidding. He, dat is eigenlijk wat ik benoemde. En dat het toch dat de grondtoon van ons hart is. Heer, ik leef voor u. Alles doen voor u. En dat is het op God gerichte leven. Misschien, ja, dat hoort ook bij eigenlijk een andere Bijbelstudie die hier wel bij aansluit. Maar daar noem ik ook altijd... Ik citeer dan ook uit de ervaring van Jonathan Edwards en ook wat hij schrijft over zijn vrouw. Misschien mag ik dat voorlezen. Jonathan Edwards was een predikant uit de 18e eeuw. Die ook onderdeel is geweest van de zogenaamde Great Awakening in Amerika. En dat is historisch gezien zijn dat ook de wortels van de wereldwijde evangelische beweging. Maar dan schrijft Jonathan Edwards over zijn vrouw. Er kwam in haar een buitengewoon besef van de ontzagwekkende majesteit, grootheid en heiligheid van God. Een besef van de heerlijke en ondoorgrondelijke en nooit falende wijsheid van God in al zijn werken. Een hele diepe vreugde in haar ziel bij de gedachte aan God die oneindig en onveranderlijk gelukkig is. God is gelukkig. En een blijdschap over het feit dat God ook zelf genoegzaam is, volkomen boven elke afhankelijkheid verheven. En dat hij regeert over allen. Hij doet wat hij wil met absolute en niet te verslaande macht en heerschappij. Vanuit zijn algehele welwillendheid, liefde voor de mensen. Hij handelt vanuit het verlangen om de hele wereld in zijn armen van medelijden en liefde op te nemen. Ze ontwikkelde een diep verlangen dat ook anderen de liefde van God zouden leren kennen en hem meer zouden liefhebben en hem beter zouden dienen en meer van zijn troostvolle aanwezigheid zouden bemerken. Ze ontwikkelde een houding van alles doen voor God. Eten, werken, slapen, moeilijkheden doorstaan, voor God. Alles doen uit liefdedienst voor hem. Met voortdurende blijdschap, vrede en vreugde. O, hoe goed is het om te werken voor God gedurende de dag en 's nachts te gaan slapen onder zijn glimlach. Dus, ik denk dat dit wel aansluit bij de vraag die je hebt gesteld. Het is een houding. Een houding die je ontwikkelt vanuit het kennen van de Heere God. En vanuit die houding gewoon alles doen voor hem. Ook de praktische dingen. En die houding ontstaat omdat we dingen doen zoals we vanavond doen. Denk ik. Ik hoop dat het helpt. Ja.
Dus in het uiteindelijk, zoals Paulus ook zegt, altijd het goede wat ik wil doen, dan doe ik het kwaad, zeg maar. Als ik het goed wil doen.
Mm-hmm.
De strijd tussen goed en kwaad van nature, van de mens.
Ja.
En dan heb ik daar geen begin aan de heiligheid, ook aan de Abrahamsvraag. Dus God is niet zo heilig dat je daar niet zien kunt, maar dat het dus via Christus dan wordt, als we dan de verandering van plaats.
Ja. Ja, zeker. Wij kunnen ook niet zomaar verschijnen in Gods aanwezigheid. En wij zouden ook verteerd worden door Gods heiligheid, tenzij Christus onze middelaar is. Ja. En dat we door Christus ook met God verzoend mogen zijn. Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Heeft helemaal gelijk. We gaan de volgende keer over 2 weken nadenken over wat gebeurde er aan het kruis. En over de verzoening. Ja, zeker. En ook daarin komt natuurlijk Gods heiligheid naar voren. Is iemand anders die wil reageren? Ja.
Nog een eigenschap van God in deze tijd van de genade. Dat is dat God ook geduldig is.
Mm-hmm.
Maar er is wel een goddelijke tot dat. Dus
ja.
Moeten we daarmee omgaan.
Ja. Een eigenschap van de Heere God is dat hij ook geduldig is. Maar er is ook een goddelijk tot dat. Ja. Ja, hij is langmoedig. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hè? Dat staat ook in dat vers, geloof ik, dat hij geduldig is met deze wereld. Met een wereld die ook nog steeds in rebellie jegens hem leeft. Met uitzondering van mensen die zich natuurlijk tot hem bekeren. Ja, maar de Heere God is inderdaad geduldig. Maar hij zal ook komen om te oordelen. En er is inderdaad een tot dat.
Wat ligt in de verantwoordelijkheid van de mens? mens ook gegeven is.
Mm-hmm.
Het aanbod van genade, dat er is.
Ja.
Of hij dat aanneemt of niet. Maar dan is er toch een tijdspanne. Dat is wat zegt hij nu.
Ja. Ja, ik moet denken bij tot dat, staat ik in Romeinen 11, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Dus als de Heere God alle, ja, al de zijnen uit de volkeren tot zich heeft geroepen, dan zal de Heere God ook bij Israël de verharding wegnemen. Ook weer ten aanzien van Israël. U zult mij niet meer zien totdat u zegt: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok totdat ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus de Heer Jezus heeft het woordje totdat diverse keren ook gebruikt in wat hij zelf heeft gezegd. En de Bijbel laat natuurlijk heel duidelijk zien dat inderdaad dat er een moment komt dat de Heere God de geschiedenis van deze wereld zoals die nu gaande is tot een einde zal brengen. En dat de Heer terug zal komen. De Heer komt terug. En de Heer Jezus komt ook terug om te oordelen. En hij is het ook die zijn dorstvloer zal zuiveren. He, dus ja, de heiligheid van God betekent ook dat hij uiteindelijk inderdaad zal afrekenen met alle kwaad. En met alles wat niet in zijn schepping thuis hoort. Zo kan je het eigenlijk zien dat hij zijn dorstvloer, ik geloof deze wereld is zijn dorstvloer. En de Heer Jezus zal komen om zijn dorstvloer te zuiveren. En de wan is in zijn hand. En hij zal het kaf van het koren scheiden. En ja, er is dus een totdat, inderdaad. Het is nu nog genadetijd, maar er komt een moment dat, ja, dat de Heere God zijn koninkrijk zal vestigen en dat inderdaad, ja, dat er ook een scheiding zal plaatsvinden. Toch, de gelijkenissen zeggen dat toch heel duidelijk, dat er zal een scheiding plaatsvinden. Veel gelijkenissen duiden op een scheiding. De schapen en de bokken, het visnet dat in de zee wordt gelaten en de vissen worden gescheiden van de troep. En het graan en het onkruid wordt van elkaar gescheiden. En enzovoort, enzovoort. De wijze en de dwaze maagden. En er is inderdaad een totdat, ja. Dus de oproep moet ook zijn dat mensen zich bekeren. Wat ik net beschreef van mensen die opgaan in het geschapene. Ja, als ze zo doorgaan, dan zegt de Bijbel dat mensen verloren zullen gaan. Omdat het buitengewoon ondankbaar is om God niet te erkennen. Dat is eigenlijk de kern van de zonde, om hem niet te erkennen. Romeinen 1, ze hebben hem niet gedankt. Hem niet geëerd in hun hart. Ja, maar goed. Ik geloof ook dat dat wel echt geestelijke opwekking is. Als er bij veel mensen gewoon een besef van God komt. Een besef van wie God is en een besef van zijn aanwezigheid. Dat is denk ik ook een uitstorting van de Heilige Geest. Dat er gewoon. Ik heb nu laatst weer een boek gelezen over toch echt een geweldige opwekking in New York en in Amerika. Die trouwens ook weer naar Engeland is overgewaaid. En ook in veel in 1858. Dat is gewoon 150 jaar geleden in New York. Dat met Jeremiah Lamphere, heet die man. Die begon gewoon met bidstonden. Tussen de middag in het zakencentrum van New York. En daar, hij werd gewoon door de Heer gedrongen om daarmee te beginnen. En de eerste bidstond kwam, de eerste half uur kwam er helemaal niemand. En toen na een half uur kwam de eerste binnen. Maar ze gingen gewoon samen bidden. En dat is een enorme gebedsopwekking geworden, dat er op een gegeven moment op tientallen plekken in de stad kwamen mensen bij elkaar om te bidden. En dat ging als een olievlek door het hele land. In het hele land gingen mensen ineens weer bidden. Er ontstond dus door de uitstorting van de Heilige Geest gewoon een, nou ja, wat ik ook vanavond heb genoemd, een verlangen naar God. En heel veel zondaren, die kwamen ook gewoon, mensen die helemaal nooit meer naar de kerk gingen, die toch naar die bidstonden, notabene naar bidstonden gingen komen. En daar gewoon merkte, God is hier aanwezig. En een besef van God kregen. En hun zonde beleden. En dat er allemaal getuigenissen kwamen. Elke keer allemaal brieven werden geschreven. Gebedsonderwerpen werden aangevraagd door middel van brieven. Maar mensen gingen ook allemaal getuigenissen geven. Van dat hun leven radicaal veranderde. Door een besef van Gods aanwezigheid. Een besef van, ja, we zijn voor hem gemaakt. En we behoren voor hem te leven. En ik bekeer me van mijn eigen wijsheid. En dat ik niet voor hem heb geleefd.
Maar dus, hoe je met jezelf omgaat. Hoe gaan we met onszelf om? We zijn ook echt allemaal uniek. Ik kan me ontzettend over verwonderen. Dat niet één mens hetzelfde is.
Ja.
En God heeft in ieder mens iets heel unieks gelegd.
Ja.
Hoe zorgvuldig ga
je
daar
nu om? Ja. Dat ben ik de laatste tijd ook mee bezig. Ja. Als we dat allemaal eens gaan beseffen. Mm-hmm. Ja. Ja. Ieder mens is ook uniek. Zoals God uniek is. Ja. Ja. Is er nog een laatste iemand die wil reageren met een vraag of een opmerking? Goed. Zullen we afsluiten met gebed? Kijk, zal ik voorgaan in gebed? Okay. Heren, we willen u ook vanavond, Heere God, eren en u aanbidden. We danken u, Heer, dat we ons hele hart ook bij u kwijt kunnen. Dat ook volkomen vertrouwd is en ook terecht is. Dat we ons hele hart aan u geven. Niks anders, Heer, is zo groot dat we ons hart daar echt aan kwijt kunnen. Maar u bent dat wel. En dat we ook gewoon weten in het diepst van onze ziel. Het is goed om aan u toegewijd te zijn. U die de schepper bent van hemel en aarde. U die ook aan het begin van ieder van ons leven staat. U heeft ons geformeerd, het allerprilste begin van ons leven. Heere, u heeft ons het leven gegeven en bovendien heeft u ons geroepen en ons bij naam geroepen, zodat we nu van u mogen zijn. We danken u, Heer, dat we vanavond ook mochten nadenken over uw heiligheid en we bidden ook, Heer, dat dit ons bij mag blijven. We willen u vragen of u ons ook de komende dagen, dat u ons, Heere, een besef van uw tegenwoordigheid wilt geven. En dat er een lied in ons hart mag klinken voor u en dat er een diep verlangen naar u zal zijn. Een verlangen dat u ook zult honoreren, dat u ook zult belonen. Want u bent een beloner voor wie u ernstig zoeken. En dat wij meer en meer onze vreugde in u zelf zullen vinden. Heer, dat we u niet dienen om wat u allemaal kunt geven, maar dat we u dienen omdat u heilig bent. Heilig, heilig, heilig. En we bidden u om de Heilige Geest om nog meer kennis van uzelf. Geef ons wijsheid en geef ons openbaring door uw woord. En Heer, dat ook te midden van alle praktische dingen die ons dagelijks bezighouden, te midden van alle keuzes die we moeten maken en verantwoordelijkheden en problemen en zorgen, dat we toch, Heere, u voor ogen zullen houden. Zoals het ook staat in Handelingen hoofdstuk 2, waar Petrus ook een psalm citeert. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Dat we zo zullen leven. Heere, geef ons dat we op u ziende de onzienlijke, door het leven zullen gaan. Geef ons ook vertroosting, Heere, ook als we het hebben gehad over dat het moeilijk kan zijn in het leven, verlies en verdriet. En Heere, u kent onze levens. Geef dat we nochtans ons zullen kunnen verblijden in u, omdat u ons uzelf hebt laten zien en uw genade voor ons. Heer, ontvang zo onze lof deze avond. We hebben dit gedaan vanavond. We hebben uw woord geopend en we hebben nagedacht over uzelf. Om u te eren. En we bidden u dat het echt tot eer van uw naam was. En dat u er ook blij mee kunt zijn met wat we over u hebben gezegd. En zo bidden we, Heer, dat we ook, ja, dat we ook van u zullen kunnen genieten. Ook, Heer, de dagen en de weken die voor ons liggen. Dat u ons ook geeft. Dat we echt van u kunnen genieten. Van uw schoonheid. Van uw heiligheid. En uw liefde. Heer, dat we intimiteit met u zullen hebben. Want bij u zijn we echt geaccepteerd. Bij u zijn we echt geliefd. Bij u is vrede. Dank u, Heer Jezus. U zegt, mijn vrede geef ik je. Niet gelijk de wereld die geeft. Deze wereld kan ons niet geven wat u ons geeft, maar u geeft het ons ook vanavond. En daar willen we u zo voor danken. Heer, u geeft ons vrede in de kennis van uzelf. Wees zo met ons, Heer. En zegen ons op de weg die we gaan en stel ons tot een zegen voor andere mensen. Dat we ook uw liefde en uw shalom, uw vrede ook mogen doorgeven aan andere mensen. Heer, mogen zo uw genade en uw vrede met ons zijn. Om Jezus wil. Amen. Amen. Dank u wel. Oh ja, en nog even iets over het boek. U kunt ook nalezen waar ik vanavond over heb gesproken. In dit boekje. Ik ben al eerder hier geweest en toen heb ik het ook aangeboden. Dus sommigen hebben het misschien wel al eerder gezien. Maar u kunt het voor €12,50 verkrijgen. En met een machtigingsformulier. Dat ligt op de tafel in de hal. En ik hoop dat het u tot zegen is. En ook het onderwerp van volgende week. Over 2 weken is ook een hoofdstuk uit dit boek. Dus van harte bij u aanbevolen. Dank u.
Broeders en zusters, dan is er nu pauze. Of althans, u kan koffie drinken voordat u weggaat. Kunnen we met elkaar nog wat bespreken. En anders in ieder geval wel thuis.